bij het Wereldpodium Online. Dit is onze derde podcast in samenwerking met Omroep Tilburg. Mijn naam is Joyce van der Horst. Ik praat over niets minder dan de wereldvrede met Dion van den Berg. De Verenigde Naties, de Paus, de Europese Unie, 70 landen en 1 miljoen wereldburgers riepen eind maart op tot een wereldwijde wapenstilstand. Dit vanwege corona. Lukt dat? Zwijgen de wapens? We horen nog maar weinig over Syrië, Jemen of Congo. Is dat goed nieuws of juist niet? We vragen de Tilburger Dion van den Berg van Pax voor Vrede. Hij werkt al meer dan 40 jaar voor vrede en mensenrechten. Welkom Dion.
Dank je.
Voor wie het niet kent, Pax, wat doe je in 3 zinnen?
Ja, Pax in 3 zinnen. Het is de fusie van Pax Christi Nederland en het Interkerkelijk Vredesberaad. Wij houden ons bezig met conflicten wereldwijd en ook met campagnes tegen kernwapens, clusterbommen, drones, etc.
Oké, en als je zegt we houden ons bezig met conflicten wereldwijd, Wat betekent dat? Wat doe je dan?
Dat zijn heel veel regio's. Ik noem even Colombia, Congo, Zuid-Soedan, het hele Midden-Oosten, maar ook Oekraïne en nog steeds.
En wat doe je daar dan?
En we noemen het vaak zelf politiek vredeswerk. Dus we doen geen humanitaire hulp. We doen geen onderwijs. We zitten in de processen die vrede moeten verankeren. Het gaat over democratisering. Het gaat over rechten voor slachtoffers van oorlogsgeweld bijvoorbeeld. Het gaat over gerechtigheid. Maar het gaat soms ook, als dat kan, over verzoening. En hoe voorkomen we met z'n allen weer dat na deze oorlog er over 1 of 1,5 generatie weer een nieuwe oorlog uitbreekt?
En die processen die begeleiden jullie?
Die proberen wij te begeleiden. We doen dat dus altijd met lokale partners. We vliegen nooit ergens in zonder dat we gevraagd zijn om daar dingen te doen.
Ja, anders krijg je het niet voor elkaar, kan ik me zo voorstellen.
Hoef je er niet aan te beginnen.
Nee. Welke landen ben jij recent aan het werk geweest?
Ik ben nu vooral bezig in Europa vanwege mijn huidige functie. Ja. Maar de afgelopen jaren, 5, 6 jaren, ook Congo, in Zuid-Soedan, in Syrië, in Irak. Ik was in Colombia. Ik ben vrij breed bezig geweest.
Ja, en dan noem je ook nog wat conflictgebieden op. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, die zei, en ik citeer: ik roep vandaag op tot een onmiddellijke wapenstilstand in alle hoeken van de wereld. Het is tijd om gewapende conflicten te stoppen en samen te focussen op onze echte levensstrijd. De strijd tegen COVID-19.
Ja.
En wereldvrede?
Nee, voorlopig nog niet. Hij heeft het sindsdien, het is 1 week of 6 geleden, hij heeft het sindsdien nog een paar keer herhaald. Er is veel steun. Wij hebben het ook, een hele hoop vredesorganisaties, ook de Nederlandse regering, de Europese Unie. Het hangt op een paar hoofdrolspelers die er eigenlijk geen zin in hebben. En dan denk je bijvoorbeeld aan Rusland en de Verenigde Staten. Die zeggen, ja, we zijn er heel erg voor, maar wij willen zelf wel het recht behouden om nog in het kader van onze nationale belangen militair op te treden. Antiterrorisme, et cetera.
Ja, en dan heb je het bijvoorbeeld over Irak, Syrië, Iran.
Ja, en dan gaat het dus niet werken.
Nee, want dat zijn juist de conflicthaarden.
Ja.
Ik vroeg me af, naar aanleiding van die oproep van hem, is er een wapen, en dan wil ik graag een ja- en nee-vragen stellen, is er een wapenstilstand in Jemen?
Ja, dat is het enige voorbeeld wat een beetje stand houdt, maar het is buitengewoon fragiel.
Oké. Ja of nee?
Ja of nee, sorry.
Irak?
Nee.
Syrië?
Nee.
Zuid-Soedan?
Nee.
Oekraïne?
Nee.
Oké, en is er corona in deze landen geconstateerd? In Jemen bijvoorbeeld?
In Jemen wel, nog niet zo heel veel. Maar er zijn wel een aantal gevallen, ja.
Irak?
Irak, iets van 100 doden, ruim 100 doden. 3000 geïnfecteerden. En men vreest voor een uitbraak.
Oké, okay, Irak is penibel. Syrië?
3 of 4 doden.
Zuid-Soedan?
Tot dusver 0.
Oekraïne?
Ja, daar zijn er wel meer. Iets van 400. En ook daar is de gezondheidszorg niet op orde.
Mm-hmm. Corona heeft effect, hè, op conflictgebieden. Kun je 1 voorbeeld noemen van een negatief effect van corona op een conflictgebied?
Nou, wat je bijvoorbeeld heel erg ziet is dat niet-democratische leiders het coronavirus en de bestrijding daarvan gebruiken om hun macht nog te versterken. Ten nadele van oppositie, ten nadele vooral ook van burgers, vooral van kwetsbare burgers, vluchtelingen bijvoorbeeld, en natuurlijk ook ten nadele van de democratie.
Noem eens een voorbeeld.
Dat zie je bijvoorbeeld heel nadrukkelijk gebeuren in Syrië. Syrië bijvoorbeeld zie je in het zuiden, waar nu Assad al langere tijd echt de baas is, de dorpen en de steden die zich eerder tegen hem gekeerd hadden, die krijgen nu gewoon geen hulp. Die worden gewoon gestraft. En de loyale gebieden die altijd hem wel bleven steunen, die krijgen meer toegang tot gezondheidszorg en noodhulp.
Oké, dus de opstandige gebieden, de lastige gebieden krijgen ook geen gezondheidszorg.
Exact.
Dat levert veel sterfte op, denk ik, door corona.
Ja, en weer vluchtelingenstromen. Mensen denken, moeten we weg? Zijn we hier nog wel veilig, letterlijk en figuurlijk?
Ja.
En juist vrijheid van beweging natuurlijk in tijden van corona is een groot probleem. Overal nu worden vluchtelingen opgevangen in kampen, lees opgesloten. He, bijvoorbeeld ook degenen nu die onderweg waren naar Europa, in Bosnië, in Servië, op de Balkan. Allemaal geconcentreerd in kampen met de politie en het leger eromheen. En niet met de adequate medische zorg, waar zij ook recht op hebben natuurlijk.
Zijn daar ook uitbraken van corona in die vluchtelingenkampen bekend?
Geen grootschalige uitbraken, maar ook de medische staf werkzaam, voor zover dat kan, in die kampen, maakt zich daar grote zorgen over.
Ja.
Hoe moet je afstand houden in een overvol vluchtelingenkamp? Hoe moet je fatsoenlijk je handen wassen als er überhaupt geen betrouwbaar water is en er ook geen zeep is?
Je vertelde eerder dat er ook een positief effect kan zijn van corona. Corona verbindt, want je hebt samen één gezamenlijke vijand. Wat bedoel je daar precies mee?
Ja, laat ik één voorbeeld geven wat misschien tot de verbeelding spreekt hier in Nederland. Wij kennen natuurlijk in Nederland heel goed de ellende, de genocide van Srebrenica.
Ja.
Dat is dit jaar 25 jaar geleden. Nederlandse soldaten waren dat. Dat ging niet goed. Er zijn 8000 mannen vermoord. We zien nu zelfs in Srebrenica, waar de spanning nog heel groot is, dat de Bosnische moslims, dat zijn de Bosniaks en de Bosnische Serviërs, samenwerken omdat ze nu die nieuwe grote vijand hebben van het coronavirus. Dus in het bestrijden van dat virus kunnen soms mensen conflicten even aan de kant schuiven, omdat ze een nieuwe grote vijand hebben. Als we dat kunnen vasthouden met z'n allen, dan komen we misschien ook in die conflictgebieden wat verder. En kunnen we over die nationalistische emoties heen stappen.
Ja, hoe komt dat eigenlijk precies, dat ze daarin juist gaan samenwerken, terwijl de spanningen zo groot zijn?
Omdat ze elkaar nodig hebben.
Oké.
Simpelweg omdat ze elkaar nodig hebben. Als je twee samenlevingen kunt organiseren die langs elkaar heen leven, nou, dan doe je dat. Op het moment dat je echt elkaar nodig hebt voor vervoer, voor gezondheidszorg, voor onderwijs, voor mondkapjes, et cetera, ja, dan ga je samenwerken.
Als je het nou even wereldwijd bekijkt, hè, je hebt dus deze positieve effecten van corona, maar en de negatieve, wat overheerst voor jouw gevoel?
Ik ben een beetje pessimistisch. Ik denk dat de negatieve consequenties heel erg gaan overheersen. En dan denk ik aan vluchtelingenstromen. He, we zijn zo bang nu. We zijn natuurlijk sowieso al bang voor asielzoekers. En nu helemaal, want ze nemen al die virussen mee, et cetera. Dus het draagvlak voor een fatsoenlijke opvang van vluchtelingen staat extreem onder druk. Wereldwijd zul je dat zien. Wat je ook ziet met dit soort virussen is dat de kloof tussen mensen met geld en mensen zonder geld groter wordt. En
dat wereldwijd.
Maar dat speelt ook hier. Het is niet voor niets dat ook alweer in die buitenwijken van Parijs, de banlieues, dat daar rellen zijn uitgebroken. Het is ook niet voor niets dat we hier in Nederland ook al toename zien van huiselijk geweld in een hele hoop steden. En dan vooral in wat we dan noemen de wat zwakkere wijken. Dat zijn grote problemen. En als we alleen gaan kijken naar de economie, als we alleen gaan kijken hoe krijgen we de economie weer draaiend, en het bruto nationaal product en allerlei sectoren, als we niet kijken naar de gezinnen die verschrikkelijk in de knel zijn gekomen door dat coronavirus, dan krijgen we natuurlijk nog een hele hoop ellende, ook hier in Nederland.
Want als de verschillen, inkomensverschillen groter worden en door ziekte zo schrijnend worden, dan nemen conflicten ook toe, neem ik aan, wereldwijd.
Dan nemen conflicten toe. We zien het met huiselijk geweld, je ziet het met kindermishandeling.
Maar op grotere schaal, op wereldvredeschaal, zeg maar.
Nou, wat je bijvoorbeeld ziet is de toenemende invloed van China. Dat is de laatste periode al vaker benoemd. Hè?
Ja.
Dat zie je nu uitvergroot worden. China is heel slim. Ze leveren humanitaire goederen en ze doen dat vooral ook in die landen die ze dan kunnen verleiden tot wat meer steun voor ook de politieke agenda van China. Dus dit gaat bijvoorbeeld het aanspreken van China via de VN Mensenrechtenraad. Wat doet u, China, met de Oeigoeren? Wat doet u met het gebrek aan vrijheid van meningsuiting? Die kritische vragen die zullen verdampen de komende tijd.
Omdat we afhankelijk zijn van China.
We hebben nieuwe vrienden. De Italianen hebben nieuwe vrienden. De Hongaren hebben nieuwe vrienden. De Serviërs hebben nieuwe vrienden. En dat zijn regeringen die zijn gewoon berekenend. En die willen van alle walletjes mee eten.
Zeg, als je de media volgt, dan is het corona, corona, corona. En het wereldnieuws lijkt een beetje verdwenen. We denken aan onszelf. Dat heeft ook invloed op mensenrechten. Want er zijn regimes of regeringen die van die stilte gebruik maken om hun greep te versterken. Ja. We hadden het net over China. Hongkong is misschien een goed voorbeeld.
Ja, ik denk dat je dat in Hongkong ook wel ziet. En je ziet natuurlijk risico's van verdere onderdrukking van professionele media. Hè. Onafhankelijke journalistiek staat nadrukkelijk op het spel. Heel simpel bijvoorbeeld als regeringsvertegenwoordigers weigeren om kritische journalisten te woord te staan of gewoon niet de informatie geven waar ook zij recht op hebben. Dus er zijn heel veel kleine dingen die bij elkaar opgeteld een groot negatief effect kunnen oproepen.
Mm-hmm. Kun je daar, waar is dat het pregnantst?
Ik vind heel nadrukkelijk nu bijvoorbeeld in Hongarije. Laten we even niet al te ver van huis gaan. Hongarije, daar heeft de regering de noodtoestand uitgeroepen. Het parlement heeft
Vanwege corona.
Het parlement, dat is 2/3 op de hand van de regering, heeft gezegd, nou prima, schuif ons maar aan de kant.
Zonder zicht op een einde. Hè?
Juist, klopt. Het is een open einde noodtoestand. Dus het parlement heeft zichzelf ook buitenspel laten zetten. En er zijn nu de mensen die wij spreken in Hongarije, die zeggen bijvoorbeeld, we zien ineens veel meer militairen op straat. Er is een militarisering. Er wordt gesproken over het benoemen van nieuwe rechters. En dat zijn natuurlijk allemaal rechters die dan voor de positie van de regering zijn. Dus de onafhankelijkheid van de rechtspraak staat onder druk. De journalisten, de kritische journalisten, kunnen hun werk niet meer doen. Omdat ze bedreigd worden met gevangenisstraf, want je mag geen staatsondermijnende media-uitingen publiceren, et cetera. En ze krijgen gewoon de informatie niet. Ze worden niet gelijk behandeld met de pro-regerings media. Dus er zijn heel veel. En wat je ook ziet in Hongarije, ik noemde al de vluchtelingen. Hè, de premier zelf heeft gezegd, het zijn ook die asielzoekers. Die nemen dat virus mee. En er was één voorbeeld van een jonge man uit Iran. Asielzoeker, had blijkbaar het coronavirus. En dat wordt dan gelijk gespind. Verdomme, zie je wel, die asielzoekers.
Ja, je kunt er makkelijk een zondebok mee fabriceren.
Exact. En je hebt gelijk ondersteuning voor je anti-migratiebeleid.
Ja. Nou lees ik daar niet heel veel over, wat ik net zei. We hebben het vooral over onszelf en onze eigen coronaproblemen. Wat maakt dat uit dat ik over wat je nu vertelt over Hongarije, dat daar weinig nieuws over is op het moment?
Nou ja, kijk, het is met zo'n coronavirus net als met luchtverontreiniging en de stijging van de zeespiegel. Dat houdt geen rekening met landsgrenzen. Dus willen we dit kunnen aanpakken, dan moeten we het internationaal aanpakken. En zeker, er was net een paar dagen terug een advies van een belangrijk adviesorgaan van de Nederlandse regering, de Adviesraad Internationale Vraagstukken, heeft een goede analyse en die zegt, we moeten echt nu de Europese Unie versterken. Zeker omdat we zien dat Amerika de traditionele leidersrol niet opneemt.
Ja.
Sterker nog grote problemen veroorzaakt, moet de Europese Unie opstaan, leiderschap tonen.
Wie zei dat?
Dat was de Adviesraad Internationale Vraagstukken.
Ja.
Onder aanvoering notabene van Jaap de Hoop Scheffer, die we kennen als ooit de fractieleider van het CDA. En daarna de secretaris-generaal van de NAVO. Dus als iemand met een kloppend hart voor de NAVO zegt, we hebben nu de Europese Unie nodig, dan heb je wel een belangrijk signaal. Ik denk dat dat klopt. We hebben die Europese Unie nodig. En Hongarije is lid van die Europese Unie. Dus we moeten met z'n allen die discussie voeren, omdat we anders van de regen in de drup terechtkomen.
Ja, dat zeg je heel mooi. Maar we hebben nu Brexit. We hebben alles wat eindigt op exit. Het is niet echt een standpunt waar je de handen voor op elkaar krijgt.
Nou ja, het is ook de vraag natuurlijk, wat willen mensen dan wel? Wij waren natuurlijk niet blij toen onze Vlaamse vrienden massaal nog op café en op restaurant gingen in Zeeuws-Vlaanderen. Toen hier de restaurants en de cafés nog open waren, anderhalve maand geleden. Tegelijkertijd, de Belgische en de Duitse buren hebben ook wel kritiek op onze zogenaamde intelligente lockdown.
Dus dat zou Europees geregeld moeten worden?
Je zou veel meer moeten proberen Europees te regelen.
Ik wou even naar jouzelf gaan, want je bent nu 40 jaar vredesactivist. Dat is een hele lange tijd. Wat drijft jou?
Ja. We hadden laatst een gesprek met collega's daarover. En wat dan blijkt is passie. En vele mensen zeiden ook woede. Mm-hmm. Woede over onrecht. Het niet willen tolereren dat er zulke grote verschillen zijn. Dat wij hier geboren zijn en dat we rijk zijn met z'n allen, hè, als Nederland. En veilig, een veilig bestaan hebben. Terwijl er heel veel landen zijn waar mensen niet oud worden vanwege alle ellende. En waar oorlog en onderdrukking aan de orde van de dag zijn.
Maar bedoel je dat je nu dat je drijft op woede? Dat je eigenlijk al 40 jaar woedend bent?
Ja, in zekere zin wel. Maar je moet natuurlijk niet woedend van de ene afspraak naar de andere. Zo werkt het niet. Maar het is wel de motivatie om niet te accepteren dat die hele grote verschillen er zijn.
Ja, want ik kan me ook voorstellen na 40 jaar dat je er ook een beetje zuur van wordt. Een beetje cynisch van, wat maakt het allemaal uit?
Ja. Als dat het geval is, als dat de overhand krijgt, dan moet je ermee stoppen.
Oké.
Want je moet er wel in vertrouwen dat het iets oplevert. En wij zien in het werk dat we dingen daadwerkelijk kunnen bereiken. Laat ik een voorbeeld noemen. Er is nu een internationaal verbod op landmijnen.
Ja.
40 jaar geleden was dat niet het geval. Er waren verschrikkelijk veel miljoenen van die landmijnen. En die werden overal in de grond gedouwd op het moment dat landen een conflict hadden met elkaar. Dat vergt nog steeds, decennia na oorlogen, vliegen er nog kinderen en auto's de lucht in, omdat er nog landmijnen overal liggen.
Ja, dus die landmijnen.
Zijn verboden.
Ja.
Er is een verbod op landmijnen. Dat zijn toch wel hele belangrijke processen waar miljoenen mensen heel veel voordeel van hebben. Wij hebben met een hele grote groep eraan gewerkt. Ik was zelf niet degene die de leiding had van die campagne. Het was een internationale campagne. Het vredeswerk, wil je het succesvol doen internationaal, daarvoor heb je internationale allianties nodig. En we zitten ook we zijn een van de oprichters van ICAN, de internationale coalitie tegen de kernwapens. En ICAN heeft een paar jaar geleden de Nobelprijs voor de vrede gekregen. Helder. Dus die internationale samenwerking, samen voor die goede zaak strijden, dan heb je de beste resultaten.
Ja, samen. En daarom heb je dan een persoonlijk wapenfeit waar je zelf trots op bent. Van in die 40 jaar was ik op dat moment op die plek. En daar heb ik het verschil gemaakt.
Dat zijn heel veel kleine dingen. Maar ik noemde al even Schrebber en Nietzsche. Ja. Waar we natuurlijk die Nederlandse geschiedenis hebben. Ik ben er al 25 jaar mee bezig. We zijn er een boek over aan het schrijven. Dat verschijnt over een maand ongeveer. We hebben die overlevenden heel erg gesteund. Dat heeft succes opgeleverd. Ook in uitspraken van de Nederlandse rechtbank, die Nederland verantwoordelijk heeft gesteld voor de dood van een aantal van die mannen die daar vermoord zijn. Maar we hebben ook ingezet op de dialoog tussen de Dutch Batters en de vrouwen van Srebrenica. En die combinatie van gerechtigheid en verzoening, zo formuleer ik het nu even wat scherp, op meerdere van die trajecten tegelijkertijd proberen mensen te ondersteunen. Als dat lukt, dan weet je dat het nut heeft wat je doet.
En dan ben je daar trots op.
Ja, trots. Je moet altijd een beetje voorzichtig zijn. Niet te snel trots zijn op jezelf. Maar we zien dat het voor heel veel mensen echt betekenis heeft. En dan mag je tevreden zijn.
Toen jij begon, zo'n beetje, was het echt een hele andere tijd. Jaren 80, vredesactivisme. En toch zeg jij, vredesactivisme is niet links. Wat bedoel je daarmee?
Ja, ik vind het altijd zo vreemd als mensen zeggen vredesactivisme is links. Het is niet iets alleen van linkse politieke partijen, voor zover die überhaupt nu dat begrip nog betekenis heeft in het huidige tijdsgevricht. Ik geef een voorbeeld. We hebben op de Balkan heel erg veel gewerkt, ook met Nederlandse gemeenten. Die gemeenten in die gebieden waar de oorlog echt gewoed had in Kroatië, in Bosnië. We hebben met heel veel Nederlandse gemeenten gereisd. En ik ben met heel veel VVD-burgemeesters op pad geweest. En dat ging altijd prima. Als het gaat over mensenrechten, als het gaat over democratie, als het gaat om de kant te kiezen van mensen die bedreigd worden in hun bestaan, dan zijn die begrippen links en rechts.
Die tellen dan niet meer.
Dat is dan niet meer zo belangrijk.
Dion, voor jouw werk reis je natuurlijk enorm veel naar conflictgebieden. Met corona nu gaat dat niet. Hoe moet jij je werk nu doen?
We hebben, zoals ik zei, we hebben heel veel samenwerking met lokale partners. En die kunnen grotendeels het werk nog wel doen. Betekent wel dat wij met hen, via andere middelen, de communicatie moeten organiseren. Dus we hebben inderdaad allerlei vormen van teleconferencing, heel veel bellen, heel veel schrijven, et cetera. Het is niet het maximale, want je moet ook reizen, je moet praten, je moet eten, je moet drinken. Je moet elkaar vasthouden. En je moet mensen in conflictgebieden ook vasthouden. Je hebt elkaar nodig. En dat missen we heel erg. Dus ik zal heel blij zijn als we echt weer minder dan misschien het geval was, maar toch gewoon echt weer kunnen gaan reizen. Om dat menselijke contact te herstellen. Het gaat om de menselijke waardigheid. Het gaat om dat menselijke contact.
Heb je overigens met jouw jubileum een feestje gevierd? Een gouden horloge ontvangen? Of anderszins in de bloemetjes gezet?
Nou, dat 40-jarig jubileum, dat zou na de zomer moeten komen. Ik ben als dienstweigeraar toen begonnen bij het IKV op het kantoor in augustus 1980. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Ik zal er een goede fles wijn voor opentrekken en hopelijk die niet in mijn eentje hoeven leeg te drinken.
Dat hoop ik met jou. Ik wens jou heel veel succes de komende tijd met het bestrijden van onrecht in de wereld. Bedankt. Volgende week is het Wereldpodium er weer. Dan maken we een live Zoom-uitzending. We gaan praten over het internationale festival Roadburn met creatief directeur Walter Hoeimakers, ook op donderdag 20:30. Hou ons nieuwsbrief in de gaten voor nieuwe uitzendingen. De redactie is in handen van Lilian Kalame en Marga van Zundert. Moderatieorganisatie PR Claudie de Vet. Mijn naam is Joyce van der Horst. Graag tot volgende week.